Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. Deze dienst zal in het teken staan van sluiting van het winterwerk. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het binnenlands diaconaat, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, de Bogert 1 en mevrouw Hommersom, Kolomelandstraat 3, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Voor de heer Van Ingen, SC Frankstraat 12, in Rauwhof te Tiel. Voor mevrouw De Wilde Harlaar, Alsmeerstraat 10, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen is opgenomen. Voor mevrouw Van Lent Dirksen, Lindhoflaan 24, die in het ziekenhuis Rivierland in Tiel wordt verpleegd. Voor Wilma Elings van Meteren uit Echteld, die deze week wordt opgenomen in kliniek Klein Roosendaal te Roosendaal. Voor mevrouw Van Soest van Ballengooien uit Elem, die zeer ernstig verzwakt en ziek is. En voor dominee Jongende, die afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen, maar inmiddels weer thuis is. De kleine Eva Buis, Klinkerstraat 22, mocht uit het ziekenhuis weer naar huis. Danken mogen we met de heer en mevrouw Van der Sluis van Hoorn, Wilgenstraat 7, die afgelopen donderdag 25 jaar getrouwd waren. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanmiddag om 16:30 is er sing-in en daarna een broodmaaltijd. Vanavond na de dienst is er preekbespreking, waarin de preek van vanmorgen wordt besproken. De bijeenkomst van de jongerencontactkring is verschoven naar volgende week zondagavond. Donderdagavond is er om 20:00 een Albanië-avond in het Baken. De groep jongeren uit onze gemeente, die bij de gemeente in Grams is geweest, wil u en jou over hun ervaringen daar vertellen. In uw bank ligt hierover een uitnodiging en we hopen dat u deze thuis nog eens rustig doorleest. Zaterdagavond om 19:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. In verband met de ziekte van dominee Jongerde zal kandidaat Van der Voet uit Veenendaal in de dienst van vanavond voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, de versen 3 en 4. Deze psalm is als eerste lied afgedrukt op de aan u uitgereikte orde van dienst. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werking van zijn handen. Amen.
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. We willen met elkaar zingen van Psalm 40, vers 4. Psalm 40, vers 4. Jongens en meisjes, een aantal weken terug waren we op vakantie, net over de grens in Duitsland, en we zijn daar naar een Duitse gemeente geweest. De kerk zat bijna net zo vol als hier. En de wet werd voorgelezen, in het Duits. En zoals die dat dominee dat deed, een iets aangepaste versie sprak mij aan en ik dacht, dat wil ik hebben. Dus na afloop sprak ik hem aan in mijn beste Duits en ik zei tegen hem, dat vooral de 10 geboden me had aangesproken, dat ik dat graag wilde hebben. En toen zei hij, spreekt u met mij maar Nederlands, want ik heb mijn opleiding in Kampen gevolgd. Zijn Nederlands was veel beter dan mijn Duits. Maar dan weet u hoe we aan deze regels zijn gekomen. Ik heb ze hier in ochtend door iemand laten vertalen. Daar had ik hulp bij, laten we maar zeggen. Celine van Dodewaard en Gino van den Berg willen het voorlezen. De wet, de 10 geboden. En daarna willen we zingen, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. En uw blijdschap wordt vervuld.
Ik ben de Heere, jouw God, Omdat ik van jullie hou, geef ik jullie vrijheid. Ik wil graag dat jullie gelukkig zijn. Daarom zijn de volgende 10 regels die jullie vrijheid geven belangrijk. Wanneer ik jouw God ben, zul je mij vertrouwen, van mij houden en je zult niets en niemand anders in de wereld vereren of dienen. Wanneer ik jouw God ben, zul je geen afbeeldingen van mij nodig hebben. Dat zou toch niet precies zo zijn als ik ben. Wanneer ik jouw God ben, zul je mijn naam niet voor je eigen doel misbruiken. Je zult mijn naam beschermen en er goed mee omgaan. Wanneer ik jouw God ben, zul je de zondag als dag van rust doorbrengen. Je zult in het bijzonder aan mij denken, als je in de kerk bent. Je zult tijd maken voor jezelf en je medemensen. Wanneer ik jouw God ben, zul je je ouders waarderen. En wanneer je kinderen hebt, zul je van je kinderen als geschenk van God houden en ook zo voor hen zorgen.
Wanneer ik jouw God ben, zul je het leven beschermen. Alles is door mij gemaakt en je zult het niet kapot maken. Wanneer ik jouw God ben, zul je het fijn vinden om samen te zijn en voor elkaar klaar te staan. Met huwelijk zul je beschermen en trouw zijn ten opzichte van degene met wie je samenleeft. Wanneer ik jouw God ben, zul je van anderen niet afpakken wat van hen is. Wanneer ik jouw God ben, zul je eerlijk en oprecht met andere mensen omgaan en hen niet bedriegen of voorliegen. Wanneer ik jouw God ben, zul je genieten van wat je hebt en daarmee tevreden zijn. Je hoeft niet jaloers te zijn. Je kunt een ander dat gunnen wat hij heeft.
Dank jullie wel. Laten we met elkaar bidden of God ons wil zegenen in deze dienst. Laten we bidden. Heer in de hemel, we willen het straks met elkaar zingen. Ik neem even de tijd om met u te praten. Even met u alleen. En dat doen we nu. We praten nu met u, want we bidden. Maar we beginnen u te danken. Danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Danken voor de prachtige dag die u ons geeft, die we de afgelopen weken al regelmatig mochten hebben. Danken dat we met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Danken dat u ook vandaag hier bij ons wilt zijn. Want u zegt, waar 2 of 3 mensen bij elkaar zijn in mijn naam, daar ben ik zelf in het midden. Heer, we danken u dat u er zelf bij bent. En we willen u vragen straks, als we naar de preek luisteren, wilt u ons dan helpen bij het uitleggen, bij het preken? Wilt u ons helpen als we naar luisteren? Misschien zijn sommige dingen best wel moeilijk. Maar wilt u ervoor zorgen dat we het begrijpen? Dat we snappen waar het over gaat? Wilt u ons ook helpen als we in deze dienst wat moeten doen? Als we iets moeten voorlezen? Straks misschien moeten helpen bij het collecteren? Wilt u ook de koster helpen en de organist? En wilt u ons ook helpen bij het zingen van de liederen? Sommigen zijn misschien onbekend. Bekender voor de kinderen dan voor de grote mensen. Heere God, wilt u ook de grote mensen helpen om te zingen? Geef dat we in de liederen uw naam groot mogen maken. Heer, straks doen we de Bijbel open. En we bidden u om uw Heilige Geest, want als uw Heilige Geest het ons niet uitlegt, dan snappen we er zelf helemaal niets van. We bidden u ook voor de mensen thuis bij de kerktelefoon, de radio. Geef u hen een fijne dienst. We bidden u ook voor mensen die niet konden komen, vanmorgen. We hebben net een heleboel namen genoemd van mensen en we zullen straks voor ze bidden. Maar misschien zijn er nog wel meer mensen thuis, die van plan waren om te komen, maar het kon niet. Heere God, wilt u met hen zijn? We willen u ook iets vragen. Misschien zijn we hier wel gekomen met heel veel dingen in ons hoofd. Allerlei dingen waar we aan denken, waar we mee bezig zijn. Heere God, wilt u onze oren openmaken? Wilt u ons hart openmaken? Voor datgene wat u tegen ons te zeggen hebt. En misschien zijn er wel dingen verkeerd gegaan in de afgelopen week. Misschien vanmorgen nog wel. En we willen nu zeggen, Heere God, wilt u het vergeven? Wilt u het wegnemen? Wilt u die zonde uit ons leven wegnemen? Want eigenlijk kunnen we hier niet bij u zijn als we nog met dingen rondlopen. Heer, vergeeft u het. Heer, geef ons zo een gezegende dienst. Een dienst die mag zijn tot eer van uw naam. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar zingen. Ik neem even de tijd om met u te praten. Even met u alleen. Zing die thuis voor je papa en mama vandaag nog maar eens een paar keer. Dan kennen ze hem de volgende keer net zo goed. We willen deze morgen naar twee schriftlezingen luisteren. We willen naar Gods woord luisteren uit Lucas 10 en uit 1 Johannes 4. En dat willen Maureen, Corné en Willemijn doen. Kom maar vast naar voren. Hoe ze het verdeeld hebben weet ik niet precies. Ik hoop dat zij het weten. En na de eerste schriftlezing willen we zingen Psalm 147 vers 2 en 6. Maar eerst de eerste schriftlezing uit Lucas 10 vers 25 tot en met 37.
De barmhartige Samaritaan. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?
Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was het hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan het waard en zei tegen hem: Zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.
Thank you. Gods liefde drijft tot wederliefde. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en in zijn liefde in ons vermaakt worden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van geest gegeven heeft. En wij hebben gezien dat getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft, als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wie wij hebben, de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd, God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.
Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben.
Dank jullie wel. We willen met elkaar zingen, voordat we naar de preek gaan luisteren. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Dat zing je toch met kerst? Dat zing je nu toch niet? Waarom zingen we dat nu? Nou, eigenlijk omdat dominee Zonderberg een beetje zo begonnen is. Hij zei namelijk, gij zijt het licht der wereld. En ik dacht niet in die dienst, maar in een andere dienst, ook in die tijd, toen had hij hier twee snoertjes hangen. Met twee lampjes, misschien was je er wel bij. En er zit hier een knopje op de preekstoel en daar kun je zo'n lampje mee aan en uit doen. Ik heb er ook een meegenomen. Hij is een beetje klein, maar ja, we moesten ook een klein lampje, een klein lichtje zijn, hè? Nou lijkt het, als je het licht aandoet, dat die hele bol licht geeft. Maar dat is niet waar. Als je thuis zo'n lamp hebt waar je doorheen kunt kijken, het is eigenlijk al een oude, dan zie je dat daar een paar draadjes in lopen. En dat draadje wordt heet, dat is een gloeidraad. En eigenlijk alleen dat draadje geeft licht. Maar het lijkt wel of die hele lamp licht geeft. Eigenlijk is dat wel heel mooi. Deze lamp geeft dan licht van binnenuit. Daar gaat het om. Ik wil jullie iets laten zien. Maar daarvoor moet je eigenlijk zo naar voren komen. En ik wil het zo doen. En dan moet je maar even kijken. Dat de kleintjes een beetje vooraan komen te staan. En de grotere wat naar achteren. Ik hoop dat ik genoeg ruimte heb. En één ding. Kom niet aan de tafel. Nee, Joost, jij ook niet. Kom maar naar voren. De kleintjes een beetje vooraan. De grotere wat naar achteren, precies. Kijk maar goed. En kom niet aan de tafel. Ook niet als je een achterbuurman bent. Moeilijk, hè? Zo moeilijk zijn nou de geboden. Het zijn net grote mensen. Ik zal je laten zien wat de bedoeling is. Er liggen ook papiertjes, maar die heb ik neergelegd omdat ik anders niet weet wat ik zeggen moet. Dit ben ik. Dit is mijn bekertje. Vroeger, toen ik nog jong was, toen was ik ook blauw. Blauw is trouwens mijn lievelingskleur. Toen was ik nog jong, maar deze kleur blauw, ik word wat ouder, wat fletser. Dat heb je als je ouder wordt. Maar dit ben ik dus. Nou zijn we zo net begonnen met een heel moeilijk stuk uit de Bijbel. Ik zal het nog eens voorlezen. Daar stond, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Moeilijk, hè? Wat staat er nou eigenlijk? Ik zal het proberen uit te leggen. Nog voordat ik geboren was, nog voordat jullie geboren waren, heeft de Heere God wat gedaan. Hij heeft zijn Zoon, de Heer Jezus, gegeven. Voor jullie en voor mij. Toen ik nog niet eens zo'n klein bekertje was, heeft de Heere God dat al gedaan. En wat staat er dan? Als je dat gelooft, dan stort de Heere God door de Heilige Geest de liefde in je hart uit. Hij stort dat uit, zoals water in een bekertje. Zo. Is dat uitgestort? Nee, er zijn maar een paar druppeltjes. Dus eigenlijk, dit is uitstorten. Zodat het er overheen gaat lopen. Dan moet je nu eens goed kijken wat er nu gebeurt. Dat ben ik. Maar dit ben ik ook. Want ik ben niet alleen op de wereld. Thuis zijn we met z'n vieren. Dit ben ik. Dit is mijn vrouw. Dit is mijn zoon. En dit is mijn dochter. We zijn met z'n vieren. En die bekertjes staan tegen elkaar. En ja, ik kan er niks aan doen. Mijn beker staat er bovenop. Want staat er in de Bijbel, de man. En de mannen vinden het fijn om dat een keer te horen. De man is het hoofd van het gezin. Dus mijn bekertje staat bovenop. En moet je nou eens kijken wat er gebeurt. Als de Heere God. Dan moet je nu goed kijken hoor. Als de Heere God de liefde in mijn hart uitstort. Dan gebeurt er wat. Dan moet je goed kijken. Kijk wat er dan gebeurt. Wat gebeurt er? Heb je het gezien? Wat gebeurt er?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Kijk,
nee, even je handen bij houden. Ja?
Als die helemaal tot de rand is, dan gaat die ook vollopen.
Als ik helemaal vol ben van de liefde van God, helemaal van binnenuit, dan stroom ik over en dan geef ik die liefde door aan mijn dochter, aan mijn zoon, aan mijn vrouw. De bekertjes staan niet helemaal goed, want mijn dochter heeft nou het meeste gekregen, maar dat vindt ze niet erg. Maar dan stroom je als het ware over. Dit is mijn gezin. Ik haal hem er even af. En dan moet je nou eens kijken. Hier sta ik nog een keer. Dit ben ik. Want ik ben hier in de gemeente niet alleen. Wij wonen met ons gezin. Wonen we in de gemeente van Ochten. En dan staan de bekertjes voor ons, achter ons, onder ons, bij ons. Kijk, er staan hier bekertjes onder mij. Maar er staan ook bekertjes boven mij. Dus als het goed is. En ik stroom vol met de liefde van God. Dan stroomt mijn liefde door naar de mensen die onder mij zijn. Maar als het goed is, krijg ik ook liefde van de mensen die boven mij zijn. Die hebben mij lief. Nou kan ik dit vol gaan gooien, maar dat doe ik niet, want dan gaat het mis. Ik zei tegen dominee Zonneberg wat ik ging doen. En die glimlachte wat en die zei, ik zie het misgaan. Dat is leuk, dat doen we bij jou thuis. 2 uur? Ja, zo. Dat doen we dus niet. Maar nou wordt het moeilijk. Dan moet je eens goed gaan kijken. Dan moet je heel goed kijken. Ik zet even deze hier weer op. En dan moet je goed kijken, want er is iets verkeerd. Hier staat mijn beker bovenop. Hoeveel bekers staan er hier in de gemeente bovenop? Kun je tellen? Kun je het zien? Zeg het eens. 5, dat kan niet. Er kunnen niet 5 bekers bovenop staan. Want in de gemeente van Jezus Christus moet het altijd zo zijn dat er maar 1 beker bovenop staat. En welke beker is dat? Wie staat er in de gemeente van Jezus Christus bovenaan? Wie is het hoofd, zoals ik het hoofd ben in het gezin? Wie is dat? Weet je dat? De Heer Jezus. Dus eigenlijk moet ik daar bovenaan 1... Maar dat ben ik dus, dat kan niet. Dan moet ik... Ik moet eigenlijk een andere beker pakken. Wat denk je? Welke beker heb ik klaarstaan? Ik heb 1 beker klaarstaan. Wat denk je?
Ik weet het.
Nee.
Ik weet het.
Nee. Ja, dat zou kunnen. Mooi. Nee. Ik heb 1 beker klaarstaan. Welke beker denk je?
Zwarte.
Nee. Ik zal hem wel pakken.
Ik weet het.
Nee.
Nou, ik weet het.
Doe goed.
Welke dan? Dit is de avondmaalsbeker van de Heer Jezus. Ja, sommigen dachten dat al. Ja, ik wist het. Dit is de avondmaalsbeker van de Heer Jezus. Want eigenlijk is het zo. Jezus is het hoofd van de gemeente. En die moet hier bovenaan staan. En als Jezus liefde overvloeit, dan stroomt het uit naar heel de gemeente. Nou, nog 1 ding. Kijk eens heel goed naar deze bekers. Er is iets vreemds. Is iets vreemds.
Ik weet het wel.
Zeg het maar. Zeg het maar. Wat is er mis mee? Op sommige staan woorden en sommige staan niet. Klopt, want ze zijn van de kleuterschool en van de zondagsschool. Ja. Anders kan ik ze niet straks terugbrengen. Zeg het eens, Jan.
De ene beker staat op de kop.
Juist. Er staan een paar bekers op de kop. Nou, daar ga ik het zo in de preek over hebben. Ga maar zitten en ik zal het je zo gaan uitleggen. Het gaat vanmorgen over de barmhartige Samaritaan. En dan denk je misschien van, oh, dat ken ik al. Maar ik denk dat die gelijkenis veel moeilijker is dan wij denken. Luister maar goed. Er komt een wetgeleerde bij de Heer Jezus. En die zegt tegen de Heer Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Wat moet ik doen? Waarom zegt hij dat eigenlijk? Nou, dat staat erbij in de Bijbel. Hij wil Jezus op de proef stellen. Eigenlijk een beetje in de val laten lopen. Wat moet ik doen om in de hemel te komen? En dan zegt de Heer Jezus tegen die wetgeleerde die de Bijbel heel goed kent. Wat staat er in de wet? En dat weet die man wel. Je moet God lief hebben. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je kracht. En met heel je verstand. Vier dingen. Oh ja, en je naaste lief hebben als jezelf. Zo, dat is wat. God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand. Dat wil eigenlijk zeggen, helemaal God lief hebben, helemaal van binnenuit. En je naaste lief hebben als jezelf. Dat is goed, zegt de Heer Jezus tegen die man. Doe dat en je zult leven. Ja, maar dat was de bedoeling niet. Dat was te makkelijk. En dan staat er een beetje raar dat die man zich wil rechtvaardigen. Want hij voelt eigenlijk dat de Heere Jezus hem een beetje beschuldigt. Hij voelt dat de Heere Jezus eigenlijk van hem denkt, ja, je weet het wel zo goed, maar het klopt niet bij jou. Hij voelt zich eigenlijk een beetje aangevallen. En dan wil hij zich rechtvaardigen. Hij wil zichzelf goed praten, schoon praten. En dan vraagt hij, wie is mijn naaste? Dat was in die tijd voor veel mensen best moeilijk. Want in Israël had je de Joden, de Israëlieten. Maar je had ook buitenlanders. En waren die buitenlanders nou je naaste of niet? Sommige mensen vonden van wel. Die zeiden van, dat zijn Jodengenoten, dat zijn je naaste. Maar er zeiden ook mensen van, nee hoor, dat zijn mijn naaste helemaal niet. En er waren ook mensen die zeiden van, en niet alle Joden zijn mijn naasten. Alleen als je bij onze eigen groep hoort, dat zijn mijn naasten. En daarom was het best een moeilijke vraag. Wie is nou mijn naaste? Zei die man. Die wetgeleerde vraagt dus eigenlijk aan de Heere Jezus, vertelt u mij maar. Wie moet ik lief hebben? En wie niet? Want dat vraag je dan ook. Dat is een rare vraag. Hij vraagt dus eigenlijk aan de Heere Jezus. Heere Jezus, vertelt u me maar, wie moet ik lief hebben en wie hoef ik niet lief te hebben? Als je daarover na gaat denken, dan zegt hij dus eigenlijk, Heere Jezus, vertelt u me maar, van wie hoef ik niet te houden? Dat is een vraag. Wie is mijn naaste? Weet je wat ik zo vreemd vind? Toen die man antwoord gaf, die wetgeleerde, toen zei hij, je moet God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En je naast als jezelf. Maar over dat eerste stuk stelt hij geen vraag. Kennelijk gaat hij ervan uit dat dat wel klopt. Dat klopt wel bij hem, vindt hij. Alleen over dat laatste stukje stelt hij een vraag. Wonderlijk, hè? Maar Jezus geeft geen antwoord. Op die vraag, wie is mijn naaste? Hij vertelt een verhaal. Er was een man, zegt Jezus, en die reisde van Jeruzalem naar Jericho. En eigenlijk zouden we nu met die groep mensen in Israël moeten zitten en zouden we dat stukje eens een keer moeten lopen van Jeruzalem naar Jericho. Het is een stuk van zo'n 25 kilometer. En weet je hoe je dan gaat? Als je dat stuk loopt, dan ga je zo naar beneden. Want Jeruzalem ligt op 700 meter hoogte. En Jericho ligt 200 meter beneden het zeeniveau. Dus in een stuk van 25 kilometer ga je bijna 1000 meter omlaag. Het staat niet meer in deze vertaling, maar in de Statenvertaling staat nog: die man ging af. Hij ging naar beneden. Hij daalde. Hoe is het met u trouwens? Bent u de laatste tijd bergafwaarts gegaan of bergop? En tijdens die reis, terwijl hij dat stuk loopt, valt hij in handen van rovers. En die mannen die pakken hem. Ze doen hem zijn kleren uit, ze zijn op zoek naar geld denk ik. Ze slaan hem en ze laten hem half dood aan de kant van de weg liggen. Daar ligt hij. Maar gelukkig. Toevallig, maar ja, het is een gelijkenis, dus daar kun je niks mee. Toevallig, waarom zeg ik dat? Sommige mensen zeggen van, hey, zie je wel, het woord toevallig staat in de Bijbel. Ja, dat klopt. Maar het staat wel hier in een gelijkenis, dus dat zegt mij niet zoveel. Als u in Israël bent, moet u ook niet op zoek gaan naar de herberg van de barmhartige Samaritaan. Hij wordt u wel gewezen hoor, maar het is een gelijkenis. Misschien hebben ze straks een paar foto's meegenomen of zo. Maar hij bestaat niet. Toevallig komt er een priester voorbij. En daar staat in de Statenvertaling ook dat hij afging. Dus ik denk dat hij ook kwam van Jeruzalem naar Jericho. Die priester is waarschijnlijk bij de tempel geweest. Daar heeft hij zijn werk gedaan. En hij komt daar op die plek en hij ziet die man liggen. Dat staat er heel duidelijk, hij ziet hem wel. En wat er dan met hem gebeurt, dat weten we niet. Maar we zien alleen dat hij er met een boog omheen gaat. Het lijkt alsof hij naar de andere kant van de weg gaat en dan zo. Gelukkig, er komt een leviet voorbij. Ook iemand die in de tempel werkt. Ook een belangrijk man. En hij ziet die gewonde man, die halfdode man liggen. Maar ook hij gaat met een bocht eromheen. Snap je dat nou? Er ligt een man, die is gewond. Midden op de dag, het is warm. Hij ligt daar. Hij is half dood. Er komt een priester voorbij, die gaat er voorbij. Er komt een leviet voorbij, die gaat er voorbij. Waarom helpen ze nou niet? Een priester en een leviet, die weten toch wel hoe het hoort? Ik hoorde dat ze 40 theologiestudenten of kandidaten hebben gevraagd om over dit gedeelte te preken in de universiteit. En toen ze naar de zaal ging om die preek te houden, toen hadden ze heel gemeen, toen hadden ze een zwerver in een van de gangen gelegd. En ze hadden het zo geregeld dat ze één voor één allemaal langs die zwerver moesten. Hoeveel denkt u dat er gestopt zijn om daadwerkelijk die man te helpen? Drie. Ik denk dat drie een voldoende voor een preek gehaald hebben, maar ze hadden geen tijd om hem te houden. Ze hebben hem gedaan. Die priester en die leviet, waarom helpen ze nou niet? Ik denk, nou ja, dat staat er niet bij, maar misschien zou het wel kunnen zijn omdat ze bang waren dat die rovers terugkwamen. Dat kan. En er is nog iets. In de wet van Mozes staat dat als een Jood een dode man aanraakt, een lichaam aanraakt, dan wordt hij onrein. Dus, misschien was dat het wel. Dat ze bang waren om onrein te worden voor God. Maar ze helpen niet. Terwijl ze hem wel zagen. Ik denk dat ze bang waren. En als je bang bent, zegt de apostel Johannes, dan ben je niet volmaakt in de liefde. Als je bang bent, dan denk je aan jezelf. Aan je eigen leven. Aan je eigen lichaam. Aan je eigen spulletjes, aan je eigen familie, aan je eigen dingen. Maar als je bang bent, ben je niet volmaakt in de liefde. Ze hielpen niet. En dan komt er een Samaritaan voorbij. En Samaritaan, dat waren de vijanden van de Joden. Joden en Samaritanen, die kwamen zelfs niet eens bij elkaar in het land. Daar gingen ze met een omweg omheen. Dus het is al heel vreemd dat die Samaritaan daar tussen Jeruzalem en Jericho loopt. Hij was in het gebied van de vijand, maar hij was er toch. En die Samaritaan die komt voorbij en hij ziet die gewonde man liggen. En dan staan er misschien wel de mooiste woorden vanuit de hele Bijbel. Dan staat er dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Dat wil zeggen, tot diep in zijn binnenste doet het hem gewoon zeer wat hij ziet. Hij vindt het zo verdrietig. Medelijden is nog niet eens het goede woord. Het raakt hem diep van binnen dat hij die man daar ziet liggen. Het raakt hem met zijn hart, zijn ziel, zijn kracht, zijn verstand helemaal. Het raakt hem helemaal van binnen. Het Griekse woord heeft te maken met ingewanden. Innerlijke ontferming. Dat is wat. Die Samaritaan is diep van binnen geraakt als hij die gewonde man ziet liggen. De priester en de leviet gingen voorbij. En dan lezen we dat die Samaritaan die gewonde man gaat helpen. Hij stapt van zijn rijdier af, want hij had een rijdier bij zich. Wat dat geweest is, een paard of een ezel, weten we niet. Maar hij stapt van zijn rijdier af, hij gaat naar die man toe. En hij kijkt naar zijn wonden, doet er olie in, doet er wijn in. En daarna zet hij hem op zijn rijdier en brengt hem een stukje verder naar een herberg. We zouden kunnen zeggen, dat is een eenvoudig hotel langs de kant van de weg. En dan brengt hij hem naartoe. En daar verzorgt hij hem, hij legt hem in een bed. En de volgende dag betaalt hij de waard van de herberg. Dat is de baas van de herberg. Hij geeft hem 2 geldstukken en hij zegt tegen hem: ik kom later terug. En als je nou meer geld bent kwijtgeraakt om voor hem te zorgen, zeg dat dan tegen me, dan betaal ik je dat de volgende keer wel. Zo laat hij hem in de herberg achter. Het verhaal is uit. De gelijkenis is voorbij. En Jezus vraagt aan die wetgeleerden: wie is nu de naaste van die man die door de rovers aangevallen was? Wie is nou de naaste van die man die aan de kant van de weg lag? Nou, laat ik het maar aan jullie vragen. Wie is de naaste van die man die gewond was? Die Samaritaan. Maar dat zegt die wetgeleerde niet. Nee. Die gaat echt niet vertellen dat de Samaritaan een Jood geholpen heeft. Dus hij zegt het zo, die barmhartigheid aan hem bewezen heeft. Wat hij eigenlijk zegt is, die hem geholpen heeft. En dan zeggen wij tegen elkaar: jongens en meisjes, we moeten zijn zoals die Samaritaan. We moeten elkaar helpen. Je moet je naasten helpen. Toen ik dit op de houtkoperschool een paar weken terug vertelde, zei een van de kinderen, en die had het goed begrepen, die Samaritaan hielp zelfs zijn vijand. En in de Bijbel staat dat je je vijanden lief moet hebben. Ja. Maar ik denk dat deze gelijkenis ook nog iets anders betekent. En nou wordt het heel moeilijk. Jongens en meisjes, als de Heere Jezus aan ons had willen leren, hier zit ook een knopje. Ja. Als de Heere Jezus aan ons had willen leren dat wij onze vijanden moeten lief hebben, dan had hij in dat verhaal een Samaritaan aan de kant van de weg neergelegd. Snapt u wat ik bedoel? Als Jezus aan ons had willen leren dat we onze vijanden lief moeten hebben, dan had hij in dat verhaal een Samaritaan gewond aan de kant van de weg neergelegd. Ja. En dan had die wetgeleerde moeten begrijpen dat hij zelfs die Samaritaan had moeten helpen. Maar zo vertelt Jezus de gelijkenis niet. Ik denk dat het er in deze gelijkenis om gaat Niet dat we een ander moeten helpen. Maar dat we er open voor moeten staan om ons door een ander te laten helpen. En dat kan ik heel snel duidelijk maken met een voorbeeld. Stel je voor, je loopt op het schoolplein en je bent gevallen. En je hebt je vreselijk zeer gedaan. En je ligt daar alleen. Je knie is kapot. En er is niemand. En dan komt er iemand aan. En je kijkt op. En je hoort een stem. En die stem zegt, zal ik je helpen? Zal ik je overeind helpen? En dit is nou net die jongen of dat meisje aan wie jij de meeste hekel hebt. Laat je je dan helpen of denk je van nou, er kan gebeuren wat er gebeurt. Maar door die laat ik me niet helpen hoor. Wie is de naaste van die man die door de rovers gevallen was? Het gaat niet om die Samaritaan. Het gaat om die gewonde man. Wie is de naaste van die gewonde man? Willen wij ons wel laten helpen door een ander? Wil ik wel dat de liefde van andere mensen overstroomt naar mij toe? Wil ik dat wel? Wil ik wel van genade leven? Want dat is het. Wilt u wel geholpen worden? Of hou je een slag om de arm? Moet het ertoe komen dat je eerst half dood langs de weg ligt? Een paar jaar terug werd er bij ons in de buurt een huis opgeknapt, jongens. En ik wist dat op maandag de vloerbedekking er gebracht moest worden. Maar die mensen waren nog lang niet klaar met verven. Er moest nog zoveel gebeuren. Dus ik ging daar naartoe en ik zei van, ik wil wel een morgentje helpen met schilderen. Nou, ze wisten niet of dat wel zo'n goed idee was. En ik kan redelijk netjes schilderen. Ik doe het niet graag, maar... Nou ja, na lang aandringen, ik mocht helpen schilderen. Het schilderwerk was klaar. Een paar dagen later kon de vloerbedekking erin. Goed geregeld. En een paar dagen later stond er iemand op de stoep met een krentenbrood en met roomboter en met andere spullen. Moeilijk, hè? Om van genade te leven. Moeilijk, hè? Om iets te ontvangen. Want dat willen we niet. Want dan zijn we die ander iets schuldig. Zo werkt het niet in het koninkrijk van God. Je mag gewoon je beker ophouden. Want er is iemand die met innerlijke ontferming over je bewogen is. Onlangs hoorde ik een prachtige opmerking die het helemaal duidelijk maakt. Er was iemand die zei dat ze nodig huisbezoek moesten hebben. En dat is waar. En ze zei dat niet tegen de kerkenraad, niet tegen de dominee, niet tegen een pastoraal medewerker, maar tegen een gemeentelid. Tegen een naaste dus. En die man die stelde een vraag terug. Net als Jezus het doet hier. En die man die stelde de vraag, je wilt huisbezoek. Wie wil je dan dat er bij je langskomt? Wie wil je dan dat er bij je langskomt? Het antwoord moet nog komen. Willen we wel? Jongens en meisjes, weet je nog, mijn bekertje, die blauwe, daar bij de gemeente? Die staat ergens tussenin, hè? Ik mag liefde doorgeven aan mensen onder mij. Maar ik mag ook liefde ontvangen van mensen om mij heen en boven mij. Maar wil ik dat wel? Wil ik wel dat een ander mijn naaste is? Het gaat niet alleen in deze gelijkenis om of jij je naaste wilt helpen, maar het gaat er ook om of jij je wel door je naaste wilt laten helpen. En het moet me van het hart. Ik begin er een klein beetje kijk op te krijgen nu. Ik denk dat daar misschien wel ons probleem zit. Een ander helpen, dat kan nog wel. Maar door een ander geholpen worden. Die gelijkenis, jongens en meisjes, die Samaritaan, weet je wie dat is? Ik denk dat ik het weet. Die Samaritaan was met innerlijke ontferming bewogen over die gewonde man. Als dat in de Bijbel staat, als iemand met innerlijke ontferming bewogen wordt, dan gaat het of over God of over Jezus. Of over die Samaritaan, of over de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die barmhartige Samaritaan is Jezus. Wist u dat Jezus in Johannes 8, ik meen vers 48, door de mensen die hem niet willen, wordt uitgescholden voor Samaritaan? Wist u dat in Romeinen 5 vers 8 staat dat wij mensen vijanden van God zijn? En de Heere God stuurt zijn zoon in die vijandige wereld naar die vijand toe. Precies zoals de Samaritaan in het leven van die Jood kwam. Van die vijand. Jongens en meisjes, we leven hier op deze aarde en we zijn op weg van Jeruzalem naar Jericho. En op die weg komen we allerlei dingen tegen. En we raken gewond onderweg. Want er gebeurt van alles. En we hebben last van de zonde, we hebben er zelf last van, omdat dat in ons hart leeft. Maar we hebben ook last van de zonde die andere mensen ons aandoen. En dan raken we gewond. Zo is het gewoon. En dan is het de vraag of wij ons willen laten verzorgen door Jezus. Staan we open om zijn liefde te ontvangen? Want als we vol worden van de liefde van God, dan kan het doorstromen naar de mensen om ons heen. Of zijn we bang om ons helemaal aan Jezus over te geven? Het zou wat geweest zijn, hè? Als die gewonde man aan de kant van de weg had gezegd van... een Samaritaan, ik wil niet dat jij me helpt. Ga maar verder. Misschien had hij het dan niet eens overleefd. Wat moet ik doen om in de hemel te komen, vroeg die wetgeleerde. Jezus zegt eigenlijk, laat je helpen door mij. Laat je helpen door mij... Laat je volmaken door mijn liefde, zodat je die liefde kunt doorgeven aan de mensen om je heen. Je moet eerst worden als die gewonde man, zodat je een Samaritaan kunt zijn. Er is een tijdje terug heb ik een boekje gelezen en dat ging over een schilderij van een Chinees. En die had die herberg geschilderd. Daarbij kon hij zijn fantasie gebruiken. En voor die herberg zat een man. En hij had waarschijnlijk nog wat verband om. Het was die gewonde man. En die gewonde man zat voor die herberg te wachten. Te wachten tot er iemand terugkwam. Te wachten totdat die Samaritaan terugkwam. Te wachten tot Jezus terugkomt. Jongens en meisjes, wie zei het ook alweer dat er een paar bekers op de kop stonden? Jij zei het. Die bekers stonden op de kop. Dat zijn mensen die niet geholpen willen worden. Nog één ding. Dat gaat over mij. Toen ik hier net was, dat is jaren terug, toen reed ik met de fiets of met de auto door het dorp heen. Ik weet echt niet meer. Maar in ieder geval, ik ging door het dorp heen. En Toen was er een gemeentelid die mij zag. Ik weet niet of ik hem heb gezien. En toen kwam hij iemand anders tegen en toen zei hij, de leviet kwam ook voorbij. Ik had kennelijk niet gestopt. Pas ging ik weer door het dorp met de auto. Je mag hier niet zo hard, dat wist u misschien. En ik ben wat veranderd in de afgelopen jaren. Ik ben wat rustiger geworden, dus ik zie wat meer. Nog niet genoeg. Ik hoop nog een boel te mogen leren, maar ik zag die man weer lopen. En ik zette de auto aan de kant van de straat. Oké, een beetje lastig op een kruispunt, ik geef het toe, maar ja. En ik sprak met die man. Hij was nog gewond ook. Niet erg hoor, maar... En ik vroeg hoe het met hem ging. En ik heb zijn wonden verzorgd aan de kant van de straat. Had u wat bij zich dan? Ja. Dit. Ik heb voor hem gebeden. Kort gebed. Aan de kant van de straat. Kan dat wel? Ja, dat kon. Er is een boekje uitgekomen dat heet De gemeente als herberg. Als we als gemeente bij elkaar komen, dan mogen we hier in de gemeente elkaars wonden laten verzorgen. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen daarvoor is, dat we aan een ander vragen, wil je voor me bidden? Of dat je tegen een ander zegt, joh, ik bid voor je, al een hele tijd. Als we als gemeente van binnenuit willen gaan leven, dan denk ik dat dat de eerste stap is. Van binnenuit leven begint met gevouwen handen. Amen. We willen gaan lezen, of gaan zingen. Ik ben bang dat het een vrij onbekende melodie is, dus ik denk dat de organist hem wel weer uitgebreid zal voorspelen. Laat in ieder geval de woorden maar op u inwerken, want om die reden heb ik hem gekozen. Sorry, Adriaan. Er zijn liederen die je beter met een piano kunt zingen. En dat ligt niet aan Adriaan. Is Paul? Oh, sorry. Sorry, Adriaan, dat ik je Paul noem. Sorry, Paul, dat ik je Adriaan noem. Ik hou me aan de wet. Mocht u hem eens willen nalezen vanmiddag, dan moet je eigenlijk een pen pakken, hem eens doorlezen en dan denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan aanstrepen alles wat u raakt. Ik hunker naar uw liefde, barmhartig en genadig, als een stroom van vergeving die geen einde kent. Alles in mij buigt nu voor u, hier in uw nabijheid. Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht. Laten we met elkaar bidden en danken. Getrouwe God en Vader, dank u wel dat u een barmhartige Samaritaan in ons leven wilt zijn. En geef dat we onze bekers niet op de kop zetten, maar dat we openstaan voor uw liefde. Zodat we gevuld kunnen en mogen worden. En die liefde kunnen mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Heere God, geef dat we geholpen willen worden door mensen om ons heen. Geef dat we genade willen ontvangen. Heere God, we bidden u in het bijzonder voor mensen die hier al jaren misschien mee worstelen. Die er zo'n moeite mee hebben om open te staan voor uw genade. Die er zo'n moeite mee hebben en zich afvragen, is het wel voorbij? Heere God, u komt ook vanmorgen voorbij. En u ziet ons en u bent met innerlijke ontferming over ons bewogen. U wilt onze wonden verzorgen. Heere God, wat een wonder. Een wonder van genade. Maakt u onze harten daar open voor. Heer, we bidden u voor de mensen die met name genoemd zijn. Voor mevrouw Vermeer van Elst en mevrouw Hommersom die in het Vrijthof verblijven. Voor de heer Van Inge. We bidden u voor mevrouw De Wilde die in het Canisius is opgenomen. Voor mevrouw Van Lent Derksen. Voor Wilma Elings. We bidden u ook voor dominee Jongerde die in het ziekenhuis is opgenomen en weer thuisgekomen is. Heere God, we danken u dat het geen lange opname was. Wees u met hem, met zijn vrouw. We bidden u voor mevrouw Van Soest van Ballengooi uit Elim die ernstig ziek is. Heere, geef dat er mensen in een omgeving mogen zijn die liefde willen doorgeven. En geef dat er geopende harten zijn om die liefde, om uw liefde te ontvangen. Heer God, we mogen u ook danken dat de kleine Eva Buis weer thuis is. We mogen u danken dat de familie van de Sluis van Hoorn, van de Wilgenstraat, 25 jaar getrouwd was. Heere God, er is zoveel om u voor te danken. Misschien waren we korter getrouwd. Dank u wel, Heere God, daarvoor. We bidden u ook voor de gemeente in Gramsch. We hebben een folder op onze banken gekregen. We bidden u voor Marijke Veldkamp. We bidden u voor uw volk Israël. Heel de wereld lijkt wel vijandig tegenover uw volk te zijn, Heer, maar u laat nooit los wat u begonnen bent met uw volk. Heer, wilt u het zegenen? Heer, we danken u voor deze dienst. En we willen u vragen, wilt u met ons meegaan vandaag? Geef ons een gezegende dag, een gezegende zondag. Geef dat deze dag en de verdere invulling ervan tot eer van uw naam mag zijn. Geef je ook vanavond een goede dienst, een fijne ontmoeting bij de Sing-in. Heer, geef dat niet alleen de natuur, maar ook wij zelf getuigen van uw liefde mogen zijn op deze dag. Zo bidden we u. Om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En daarbij willen Danieke, Ruben, Joost, Jan, Gitte en Jochem helpen. En daarna zingen we van Psalm 108 en dan van de versen 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.